Enkele mededelingen, gemeente. Volgende week zondag zal in de morgendienst, zo de Heere wil het, heilig avondmaal bediend worden. In de tweede plaats delen we u mee dat vandaag de extra jaarlijkse collecte voor de zending zal worden gehouden. En tenslotte herinneren we u eraan dat aanstaande dinsdag 10 december om 19:30 er Bijbelkring zal zijn. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 85, de versen 2 en 3.
Thank you.
We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op de wet des Heren zingen we uit Psalm 147 het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147 vers 10. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het begin van het 40e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. En we lezen dat gedeelte na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid, als een bloem des velds, het gras verdort. De bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover het gedeelte van Gods woord wat we vanmorgen wilden lezen. We willen deze dag stilstaan bij een gedeelte uit dit hoofdstuk en vanmorgen in het bijzonder bij de beide eerste verzen. Jesaja 40, de versen 1 en 2, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen, spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Genadige en barmhartige Heere, gij hebt ons deze dag geschonken. En nu mogen we hier in de kerk zijn, en dat zijn blijken van uw gunst. Vooral ook omdat uw woord geopend ligt en we vanuit uw woord gewezen worden op datgene wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En wanneer het dan vanmorgen gaan mag over die troost die de enige genoemd wordt, wil u, Heere, ons dan jaloers maken als we die troost nog missen. En wanneer we iets van die troost mogen kennen, schenk ons genade om naar meer van die troost te zoeken. En wil u geven, Heere, dat uw kinderen mogen rusten op dat grote en dat hechte fundament van vertroostingen, wat bij u te vinden is. Het fundament wat gelegd is in het bloed van de Heere Jezus Christus, ja, in uw eeuwige liefde. Heere, dan weet u hoe wij vanmorgen in de kerk gekomen zijn. Het kan zijn dat er onder ons zijn die naar de kerk kwamen omdat ze moesten. Of anderen die kwamen uit gewoonte, of omdat het erbij behoort. Heren, als het niet meer was vanmorgen, zou u het dan vanmorgen zo willen veranderen, dat in de harten van hen die alleen gedwongen naar uw huis kwamen, of uit gewoonte, er iets gaat spreken van de noodzakelijkheid van bekering, van hartvernieuwende genade en van verlangen om dat heil te mogen kennen wat u aan al uw kinderen wilt uitdelen En wat u in zo grote en onbegrijpelijke liefde voor hen hebt verworven. Het kan ook zijn dat we vanmorgen naar uw huis kwamen met veel geestelijke vragen. Met strijd die er misschien al heel lang was. Dat we nergens bij kunnen komen en toch weten dat ons leven veranderen moet, maar we weten zelf niet hoe. Heren, wanneer de dingen zo liggen, zou u vanmorgen ons onderwijs willen geven. En ons willen laten zien dat er bij ons ook inderdaad niets te vinden is wat u behagen kan. Maar dat er bij u troost is. En zou u in ons hart ruimte willen maken voor die troost. De weg willen banen en het zo willen maken dat er niet alleen plaats komt voor die vertroostingen die bij u te vinden zijn, maar ook dat de vertroostingen in Christus ons deel mogen worden. We bidden u ook voor hen die met een stil verlangen naar de kerk kwamen. Heere, u kent het verlangen. U weet dat er onder ons zijn die misschien vanmorgen hun plaats in de bank innamen met een stil gebed in hun hart. O God, wil u vanmorgen door middel van de prediking neerdalen en tot mijn ziel spreken. Want alleen uw komst is het die mijn heil volmaken kan. O Heere, zou u dan uit onverdiende genade de stille hoop niet willen beschamen en in de prediking zo mee willen komen dat uw woord open mag gaan tot op die grote schatten van het heil die in de woorden van vanmorgen genoemd worden. En zou u mensen die uitzien en verlangen naar uw genade en naar uw gemeenschap willen vertroosten met uw gunst. Denk ook aan hen, heren, voor wie het misschien deze morgen allemaal gemakkelijk mocht zijn. Er hoop en geloof en liefde mocht zijn. En die in uw gunst mogen delen. Heren, wil u dat bevestigen vanmorgen. En laten zien dat het uit genade voor hen die u kennen zo mag zijn dat de strijd gestreden is. Ook al zitten ze er nog middenin en de schuld verzoend is. Ook al blijft er nog zoveel zonde over. En dat er van de hand van de Heere dubbel gegeven wordt. Ook al leven ze soms wel in armoede. Heere, wil u dat vanmorgen bevestigen. En laat dat adventswoord in zijn rijkdom, in zijn breedte en in zijn diepte gezegend mogen worden aan de harten van allen die u vrezen. Wil u, o grote koning, het woord ook gebruiken van morgen en vanavond als een toetssteen waaraan wij onszelf onderzoeken of wij dat geloof ook mogen kennen. Want daartoe worden wij vanmorgen in deze voorbereidingsdienst ook heel bijzonder geroepen. Heere, wil u dan zelf de toetssteen aanleggen en ons vanuit uw woord onderzoeken en beproeven. Ja, laat het ook ons gebed mogen zijn of mogen worden. Doorgrond gij me en ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. We smeken u, Heere, denk aan de gehele gemeente. Wees met allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. Denk aan hen die geen bijzondere moeite kennen, wil u onder de zegeningen hun hart klein maken en verbreken. Maar we willen bijzonder allen aan u opdragen die in moeite en verdriet hun weg gaan. U weet, Heere, alle dingen. U kent het verdriet van hen die eenzaam zijn, hen die in rouw zijn gedompeld, hen die vaak in de eenzaamheid bij het verdriet de weg niet zien. U weet alle dingen. O Heere, wil u bijzonder in hun omstandigheden uw genade en uw hulp schenken. Denk ook aan hen die ziek zijn. Er zijn deze weken velen onder ons die door ziekte of aan huis gebonden zijn of in ziekenhuizen of andere tehuizen zijn opgenomen. Heere, wil u hen bijzonder gedenken. We dragen dan heel bijzonder onze hoogbejaarde broeder van Dis aan u op. Wiens toestand deze week verslechterde en veel ernstiger werd. En naar de mens gesproken is het einde heel dichtbij gekomen. Heere, wil u hem blijvend nabij zijn. Hij heeft mogen spreken van de hoop die in hem is. Wil u hem laten ervaren, Heere, dat de hoop die u schenkt nooit beschaamt. En wil u hem nabij zijn naar lichaam en ziel, ook in deze omstandigheden. En dat hij ervaren mag dat gij in Christus Jezus een vertroostend God zijt, die het ook in heel bijzondere zin aan het einde van de baan tegen uw kinderen zeggen wilt, dat de strijd gestreden is en dat de schuld verzoend is en dat van de hand des Heren dubbel ontvangen wordt voor al hun zonden. We bidden u, Heren, denk aan hem en aan al de zijne. Wil u, o grote koning, ook denken aan zuster van Loon. U weet dat er ook in haar toestand opnieuw veranderingen zijn, dat het minder wordt en dat de omstandigheden ook zo zijn dat de zorgen toenemen. Heere, wil u haar gedenken? Zou u nog uitkomsten willen geven, maar bijzonder schenk haar uw nabijheid en uw gunst in rijke mate te ervaren. En wil u geven dat uw genade, de genade die zo onverdiend is, toch ook met haar mag zijn en dat ze daarop mag zien. We dragen ook broeder Van Wezel aan u op. Heere, wil u, nu hij thuis mag zijn en het genezingsproces langzaam voortgang mag vinden, hem en zijn vrouw en al degenen die hen lief zijn bijzonder gedenken. Geef op momenten dat het moeilijk is dat ze de kracht ontvangen om het aan u over te geven en in uw hand te leggen. En zou u dan ook zelf willen geven, Heere, dat de genezing voort mag gaan. En dat het zo mag zijn dat wij ons steeds meer verwonderen mogen. Het zou toch tot eer van uw naam zijn. We bidden ook zegen deze omstandigheden voor hen, ook geestelijk. We dragen ook Kees van de Steenhoven aan u op. Heere, wil u ook hem gedenken? Wil u hem nabij zijn in het ziekenhuis in Dordrecht? Wil u zijn ouders gedenken en de familie? En zou u ook hier uitkomst en hulp willen geven? We zeggen u naam dank dat zuster Bakelaar uit het ziekenhuis mocht terugkeren. U weet, ze is nog zwak en er zijn de zorgen, maar wil u haar nabij zijn en sterke, bijzonder nabij zijn met uw genade. Denk aan broeder en zuster Arendsman in de moeilijke weg die zij beiden hebben te gaan. Heere, u weet volmaakt hoe moeilijk de dingen kunnen zijn. Ach, wil u ze voor uw rekening nemen. En leer het maar ook in deze beproeving om bij u te schuilen, die de bron zijt van alle goed. Wees ook met zuster Sprong en broeder Sprong in het bejaardentehuis. Heere, wil u ook bij het ouder worden en als de krachten minder worden, uw ondersteuning en uw gunst aan hen niet onthouden. En laat het zo mogen zijn dat u ook hen in hun grijsheid wilt sterken. Wees zo met allen die ziek zijn. Er zijn er meer, heren, wie namen ook niet genoemd zijn. Sommigen zijn al lang in het ziekenhuis of thuis worden ze verzorgd. Heren, wil u hen nabij zijn en uw goedheid en gunst aan hen niet onthouden. En zou u bij dat alles toch iets willen leren van dat grote heil. Want u wilt toch juist wegen van beproeving en moeite ook daartoe gebruiken. Om ons stil te zetten en onze harten te richten op het eeuwige. O God, wil u dat uit genade doen, opdat er vrucht voor de eeuwigheid uit voort mag komen. Denk aan ons allen vanmorgen. We zijn hier samengekomen als mensen. Met onze gebreken, met onze zorgen, met onze zonde en met onze schuld. We zijn hier gekomen als mensen die ook reden hebben tot dankbaarheid. Die zo gezegend zijn door u. Heere, leer in alle omstandigheden van het leven ons op u en op uw daden te letten. En zou u heel in het bijzonder, ook op deze dag, met uw geest en met uw woord tot ons willen spreken. Wil daartoe in de prediking meekomen, Heere. Geef dat we, wanneer we deze diepe en wijde en rijke woorden mogen vertolken, de genade van u ontvangen mogen om dat woord te brengen zoals u wilt dat wij het brengen zullen. En wil u ook geven dat bij het luisteren alle hindernissen worden weggenomen. O Heere, geef dat wij mogen buigen onder de majesteit van uw woord. En dat uw woord gezegend mag worden aan onze harten. En dan weet u wat wij nodig hebben. Een ontdekkende, een beschuldigende, een ontgrondende zegen. Of een onderrichtende, een vertroostende, een bemoedigende zegen. Heere, onthoud het ons niet. Maar wil ons vertroosten en verblijden in uw bedehuis. We vragen dat niet omdat aan onze kant enige verdiensten zijn. We moeten het belijden. Aan onze kant is alles verzondigd. Maar wil u het doen, Heere, uit enkel genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het zesde vers. Geliefde gemeente, We weten dat het woord Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus Domini. De komst van de Heere betekent dat letterlijk. En dan denken we heel in het bijzonder na over de komst van de Heere Jezus in het vlees. Over zijn komen als kind in de kribbe, zijn geboorte in Bethlehem. Maar dat is toch niet het enige wat bij de Adventsprediking centraal staat. Niet alleen het feit van de komst van de Heere Jezus Christus is het onderwerp van die prediking, maar ook het feit dat God die komst van Christus heeft laten aankondigen. Daar zijn in de Bijbel heel wat Adventsboodschappen, wat Adventswoorden te vinden. En over die Adventswoorden gaat het ook vaak in de prediking, de belofte dat de Heere komen zal tot redding en tot heil van zijn volk. Wel, een van die gedeelten die vol is met adventsklanken hebben we vanmorgen opengeslagen. Het gaat vanmorgen ook over een adventsboodschap waarin de Heere komt tot vertroosting van de zijnen. En vanmorgen willen we stilstaan in dit uur ook van voorbereiding voor het heilig avondmaal bij een adventsboodschap vol vertroosting. Daarin wordt ons gezegd in de eerste plaats dat de slavendienst voorbij is. Vervolgens dat de schuldenlast verzoend is. En ten derde dat de schatkamer geopend is. Een adventsboodschap vol vertroosting, waarin verkondigd wordt dat de slavendienst voorbij is. Want we lezen, de strijd is vervuld. Ten tweede dat de schuldenlast verzoend is. Ongerechtigheid is verzoend, staat er. En tenslotte dat de schatkamer geopend is, dat zij van de hand des Heren ontvangen zal, dubbel voor al haar zonden. Met het 40e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja komt er een wending in Jesaja's profetische prediking. En die wending is zo scherp dat sommige geleerden al heel lang gezegd hebben, wel, vanaf hoofdstuk 40 moet het toch wel een andere profeet zijn die hier aan het woord is. En men heeft dan de zaak zo opgelost dat men zegt, wel, Jesaja 1 tot en met 39, dat is in hoofdlijnen afkomstig van Jesaja, de zoon van Amos, die leefde in de dagen van koning Hiskia en koning Jotam. Maar vanaf dat 40e hoofdstuk zijn er vele hoofdstukken die afkomstig zijn van een profeet die leefde in de tijd van de ballingschap. En men noemt dat dan in de wetenschap Deutero-Jesaja, de tweede Jesaja. Wel, als het zo is, raken we wel in conflict met het schriftgezag. En met wat de Bijbel zelf zegt. Want er is in de Bijbel zelf geen enkele aanleiding die erop wijst dat Jesaja 40 van een andere hand zou zijn. Er is ook in de handschriften op geen enkele manier een aanduiding dat bij hoofdstuk 40 iets geheel nieuws zou beginnen in de zin dat dat afkomstig zou zijn van een andere profeet. En daarom houden we maar vast aan wat de Bijbel onszelf voorhoudt, dat Jesaja 1 tot en met 66 afkomstig zijn van die ene profeet, Jesaja de zoon van Amos. Maar het betekent wel dat er in Jesaja 40 inderdaad een wending is. En vanaf het begin van dat 40e hoofdstuk dingen gezegd worden die we op deze wijze zo niet in de voorgaande hoofdstukken tegenkomen. Want in hoofdstuk 40 gaat het heel duidelijk om een situatie van grote troosteloosheid. Jesaja ziet als van verre dat de oordelen van God die hij eerder al heeft aangekondigd, dat die ook inderdaad in vervulling gaan. Er komt oorlog. Er komt ballingschap. Er komt verdriet. God gaat zijn vonnis vervullen, waarmee hij gedreigd heeft, omdat het volk alsmaar ongehoorzaam bleef en zich tegen de wegen van de Heere bleef verzetten. Maar als Jesaja profetisch ziet dat dat vonnis van de ballingschap inderdaad vervuld wordt, dan mag hij in de naam van de Heere, juist in die omstandigheden en met het oog op die omstandigheden, toch ook rijke belofte verkondigen. Want inderdaad, wat was het in die toestand van de ballingschap? Wel, je zou het met één woord kunnen omschrijven, het woord troosteloosheid. Hoeveel keren wordt in de geschriften die over de ballingschap gaan, bijvoorbeeld in de klaagliederen, niet gezongen dat de troost is weggedaan en dat er geen troost te vinden is? Troosteloosheid, dat is het kenmerk van de ballingen die in Babel zitten. Troosteloosheid, dat tekent een lot eigenlijk. En wat is het kenmerkende, het diepste van die troosteloosheid? Dit toch, dat de hemel zwijgt. Dit toch, dat God zich teruggetrokken heeft. Aangrijpend heeft Ezechiël het aan het begin van de ballingschap laten zien in de eerste hoofdstukken van zijn profetie. Dan wijst hij erop dat de heerlijkheid Gods, die luchtige wolk die de aanwezigheid van God in de tempel aanduidt, dat die heerlijkheid van God uit de tempel weggaat. Hij gaat weg van boven het verzoendeksel. Weg vanuit het heilige. En dan blijft die heerlijkheid van God een ogenblik aarzelen, lijkt het, op de drempel van het heiligdom. En dan is de heerlijkheid van God weg. Voorgoed weg, lijkt het. En dat was nu het ergste voor de vrome Joden, de godvruchtige Joden in de ballingschap. De heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God, ze is weg. En de hemel zwijgt. Dat was de diepste troosteloosheid. En zo is het nog, gemeente. Wat is de diepste troosteloosheid in het leven van een oprecht christen? Dit, dat hij leeft onder een zwijgende hemel. Dit, dat hij leeft terwijl hij aangevochten wordt en God afwezig lijkt te zijn. Wanneer zij de ganse dag, zo zegt de psalmdichter, zeggen: waar is nu uw God? Dat is de troosteloosheid ten voeten uit. Dat is de geestelijke verlating. En iets daarvan beleefde het godvrezende deel van Israël in die dagen van de ballingschap nadrukkelijk. God afwezig en een zwijgende hemel. Maar dat gaat veranderen. Jesaja mag in zijn troostboek met het oog op die troosteloze toestand troostwoorden spreken. En dan moet u er maar op letten hoe dat troostboek van Jesaja begint. Dat begint niet met een boodschap van Jesaja. Dat begint met een boodschap van God zelf. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Of misschien nog beter, zegt ulieder God. De Heere zelf verbreekt het zwijgen. De Heere zelf opent de hemel en gaat spreken. En dan beveelt de Heere iets, want zo moeten we de eerste woorden van de tekst lezen. Vroeger, voordat ik deze tekst ooit goed bekeken had, dacht ik altijd dat die woorden troost zelfstandige naamwoorden waren. Maar dat zijn het duidelijk niet. Het zijn werkwoorden. Het is een bevel. Een bevel gericht aan Gods knechten. In bijzonder aan Jesaja zelf. Vertroost mijn volk. Vertroost mijn volk. Zegt ulieder God. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. Het bevel van God is om het volk te troosten. En wat betekent dat wanneer de Heere zijn rechtvaardige zwijgen verbreekt en gaat spreken tot zijn knechten dat ze een troostboodschap aan het volk moeten brengen. Wel, dat betekent allereerst dit, dat God laat zien en laat horen dat hij ondanks de zonde van het volk met ontferming bewogen is. Dat zit toch in het woord troost, niet? Als iemand vertroost, troosten mag, dan kan dat nooit zonder bewogenheid gebeuren, zonder meegevoel gebeuren, zonder medelijden. En daarom als God beveelt te gaan troosten, dan spreekt dat van het medelijden, van de barmhartigheden, van het welbehagen van God. Daar komt die troostboodschap voor de ballingen uit voort. Uit het welbehagen, uit de eeuwige liefde van God. En als die woorden troost gaan klinken uit de hemel die zweeg, dan betekent dat God is bewogen met eeuwige liefde, met onbegrepen trouw. Maar er zit nog iets in. En dat is misschien minder duidelijk als we het zo lezen. Het woord troost duidt niet alleen op de bewogenheid van God. Maar als de Heere nu aan zijn knechten, aan Jesaja zegt, ga mijn volk vertroosten, dan betekent dat ook dat de Heere daadwerkelijk verandering brengt. Dat zit ook in het Hebreeuwse woord troost opgesloten. God gaat troost schenken, dat wil zeggen, hij gaat alles veranderen, een wending ten goede bewerken. Mag ik het zo zeggen, en ik bedoel het heel eerbiedig. De woorden troost zijn geen ijle woorden wanneer de Heere spreekt, geen lege woorden. Dat zijn de troostwoorden van mensen vaak. Maar als God troost verkondigt en afkondigt, dan gebeurt er ook iets. Dan is dat hetzelfde alsof God gezegd had, ze zullen bevrijd worden. Ze zullen uit de ballingschap losgemaakt worden. Troost betekent een ingrijpen van God. Een verlossend ingrijpen. Een wending. En dat wordt ook duidelijk als we het vervolg lezen. Want als de Heere zegt, troost mijn volk en dat aan zijn knechten opdraagt, dan moeten zij aan Jeruzalem toeroepen dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat is dus de inhoud van die troost. Het spreken dat haar strijd vervuld is. Dat is het eerste. En nu wordt daar een woord gebruikt wat een hele brede betekenis heeft. Dat woord voor strijd. Het heeft inderdaad de betekenis van strijd in de zin van gevecht. Het heeft ook de betekenis van strijd in de zin van de strijd om het bestaan. Zo spreekt Job over het feit dat ieder mens een strijd heeft op deze aarde. Nou, de moeilijkheden en de zorgen van het leven, die strijd, die wordt ook bedoeld. En het laatste wat met het woord bedoeld kan zijn is, ja, de strijd in de zin van het gebukt gaan onder een harde hand. Zoals het volk van Israël gebukt ging onder een harde hand in Egypte in het slavenhuis. Of zoals het volk, Jesaja ziet het profetisch, nu gebukt gaat onder de harde hand van Babylon. Dat is de betekenis, de inhoud van het woord. Strijd. Maar ook dienst. Harde dienst. Slavendienst. En u kondigt de Heere aan en zijn knechten mogen het verkondigen. Mijn volk mag zo vertroost worden dat ze het mogen horen terwijl ze nog midden in de ballingschap zitten. En nog overal de tekenen zien van mijn ongenoegen. Dat ze van die ballingschap bevrijd zullen worden. De harde hand van die Babylonische overheersers zal van hen afgenomen worden. Hun strijd is voorbij. De strijd met allerlei aanvechtingen die in die tijd van de ballingschap er ook was, die strijd is over. En zo ziet u dat het woord, zoals vanzelf, ook zijn betekenis krijgt voor het geestelijke leven. Want wanneer iemand de Heere oprecht vreest, dan weet hij ook van strijd. Dan weet hij van strijd met alle mogelijke vijanden en aanvechtingen. De catechismus vat dat samen door te zeggen, wel, een christen heeft strijd met een driehoofdige vijand, met de duivel, de wereld en met zijn eigen zondige vlees. En die houden niet op om hem aan te vechten, die zijn voortdurend actief om aan te vallen. Wat kan het dan moeilijk zijn als je aangevallen wordt door de wet die je beschuldigt? Als je aangevallen wordt doordat je ziet dat er nog zoveel zonden overgebleven zijn. Als je worstelt met het feit dat je zo'n koud en ongevoelig hart hebt. Wat kan het dan moeilijk zijn als je aangevallen wordt met het feit dat de vorst der duisternis je influistert. Je hebt toch geen heil bij God. Bid maar niet meer en roep maar niet meer. Strijd. Want zondige mensen die zichzelf leren kennen en om God verlegen worden, komen aan de weet dat ze onder de macht van een harde meester zijn. En dat ze vele vijanden hebben. Misschien zijn er mensen die daar iets van hun eigen leven in herkennen vanmorgen. Aanvechtingen. Banden. Ketenen die knellen geestelijk onder de harde hand van een harde meester. En onder dat alles, toch je hart gaat uit naar God en naar zijn dienst. En naar de dingen des Heren. Misschien zijn er wel momenten in uw leven geweest dat het anders was. Misschien ook niet. Er zijn nu banden die knellen. Er zijn nu vijanden die niet ophouden aan te vechten. Kijk, en in dergelijke omstandigheden mag deze profeet in de naam van de Heere en mogen de knechten van de levende God in de naam van hun zender verkondigen dat er bij de Heere troost is. En dat die Heere zo troosten kan en wil, dat hij de strijd wil vervullen. Dat wil zeggen ten einde wil maken, de banden wil verbreken. En die stemmen van aanvechters van binnen en van buiten het zwijgen wil opleggen. U vraagt, hoe kan dat? Hoe kan een mens in de aanvechtingen, in de strijd, hoe kan een arme zondaar die geen licht heeft en hoort de stem, waar is God op wie je bouwde? Hoe kunnen zijn banden verbreken worden? Hoe kan de Heere dat laten zeggen? Wel, dat kan nieuwtestamentisch gezegd alleen vanwege de Heere Jezus Christus. En dat leert Gods kerk ook alleen in en door de Heere Jezus Christus. Waar Hij aan ons hart geopenbaard wordt en wij hem door het geloof mogen omhelzen, daar worden banden verbroken. Daar worden vijanden verslagen. Daar is de strijd in beginsel vervuld. Nee, niet dat de strijd nu helemaal over is, want Gods kinderen blijven strijd houden tot de laatste snik hier op aarde. Maar wanneer door het geloof Christus gekend wordt, in zijn verdiensten, in zijn persoon, wanneer we hem mogen omhelzen en in hem geborgen worden, ja, dan breken de banden. Dan is die oude meester verslagen. En dan Dan wordt een kind van God in de vrijheid gesteld. De strijd is vervuld. En dat hangt samen met het volgende. Dat de schuld is verzoend. Want het vervuld zijn van die slavendienst en van die strijd. Ja, dat kan alleen omdat de schuld verzoend is. Want laten we nog even bedenken dat deze woorden duidelijk betrekking hebben op het moment van de ballingschap. Daar zien ze op. En daar heeft Jesaja profetisch het oog op, dat volk in de ballingschap. Hoe zijn ze in de ballingschap gekomen? Wel, dat is geen lot dat ze getroffen heeft. Dat is nu toch ook erg. We kunnen het niet helpen, maar het is nu eenmaal gebeurd. Nee, zo was het bij die ballingschap niet. De profeten hadden nadrukkelijk gezegd dat wanneer ze voort zouden gaan, dat rijk van de twee stammen, dat het hun net zou vergaan als het rijk van de 10 stammen. En dat ze door de Heere in ballingschap gevoerd zouden worden. En dat zou eigen schuld zijn. Die ballingschap was het teken van hun eigen schuld. Als ze daar zaten bij die wilgen en de harp aan de wilgen hingen, dan waren die wilgenbomen aan de rivieren teken van hun eigen schuld. Dan was het feit dat ze daar in een soort vluchtelingenkamp zaten eigen schuld. Dan waren ze het feit dat ze die liederen Sions niet konden zingen eigen schuld. Want het was door hun eigen ongehoorzaamheid geweest dat ze in de ballingschap terechtkwamen. Kijk, en dat werd voor hen die de Heere vreesden daaronder die ballingen in Babel nu ook de grote vraag. Niet alleen de strijd en niet alleen het feit dat ze onder de harde hand van die Babylonische overheerser waren, maar ook die schuld, want als ze aan Jeruzalem dachten en aan de harp maar moedeloos aan de wilgen hingen, dan dachten ze aan het feit dat de tempel en de stad verwoest waren vanwege hun zonde en dat dat allemaal het teken was van het ongenoegen van God. En het zal in hun hart geleefd hebben. Hoe wordt het weer goed tussen God en tussen ons? Hoe komen wij tot God verzoend? Hoe komt die schuld weg? Is dat ook de vraag geworden in uw leven? Er kunnen vele vragen in ons leven zijn. En voor heel veel vragen is ook ruimte volgens de Bijbel. Wij mogen zelfs met alle vragen van ons hart voor Gods aangezicht komen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Maar is de grootste vraag van uw leven al geworden uw schuld? Hoe kom ik tot God bekeerd? Dat is voor mensen die hun schuld niet zien en de last van hun zonde niet voelen eigenlijk nauwelijks een vraag. Zeker geen brandende vraag. Maar wanneer we iets gaan ontdekken dat wij zondaar zijn. Iets gaan verstaan van het beef, kind der aarde, beef. Omdat gij zondaar zijt. Ja, dan wordt dat het grootste in je leven. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe wordt het weer goed tussen God en mij? Hoe kan de Heere ooit over die bergen van schuld en over die bergen van zonde heen komen? Kijk, en daar leefde iets van onder degene die Jesaja hier in deze woorden op het oog heeft. Onder de Sionieten in Babylon. Ze zagen bergen van schuld en ze konden die bergen van schuld zelf niet wegkrijgen. Ze voelden wel, nu waren ze in Babel, maar het feit dat ze hier leden en streden in Babel, dat kon hun schuld niet wegkrijgen. Het feit dat ze de Heere aanriepen, dat was niet genoeg om die schuld uit te delgen. God zelf moest het doen in zijn genade. En in die vraag antwoordt God zo ongedacht en zo genadig. Troost mijn volk, Jesaja. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En zeg niet alleen maar dat de strijd voorbij is. En de slavendienst over is. En dat ik de banden zal verbreken. Maar zeg ook dat de schuld, de ongerechtigheid verzoend is. De ongerechtigheid, dat is zonde tegen mijn heilige wet. Al die overtredingen en die schuld, ze is verzoend. Hoe kan dat nu? Hoe kan God die schuld nu verzoenen? Kan de Heere dan de zonde door de vingers zien? Nee, de Heere ziet de zonde niet zomaar door de vingers. Maar misschien vroeg een vrome Israëliet zich af, hoe kan de Heere dan de zonde vergeven? Want er zijn geen offers meer, de tempel bestaat er niet meer. En we kunnen de brandoffers voor onze zonde niet brengen. Inderdaad, de tempel stond er niet meer in Jeruzalem en die offers die volgens de oud-testamentische wet gebracht moesten worden voor de zonde, die waren er niet meer. Israël heeft in de ballingschap er iets van geleerd. Dat die offers wel door God waren ingezet. En dat ze die wetten wel moesten houden. Maar dat toch een offer van een lam of van een bokje of van een rund, dat uiteindelijk de zonde niet kon verzoenen. Dat die offerdienst een schaduw was die heen wees naar de komst van de Heere Jezus Christus, naar de advent van Hem, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe kan de zonde verzoend, de ongerechtigheid uitgedelgd worden? Ja, dat kan niet door onze werken, het kan zelf ten diepste niet door stieren en bokken. Het kan alleen door het bloed van het Lam. En daar ziet u opnieuw, gemeente, dat deze tekst heen wijst naar de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Want alleen om Hem, om zijn bloed en om zijn gerechtigheid kan God de ongerechtigheid verzoenen en de schuld wegnemen. En alleen wanneer we door het geloof Hem mogen kennen en omhelzen, dan horen we het van boven zijn bloed als het ware. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Alleen wanneer wij achter dat bloed van de Heere Jezus Christus door het geloof mogen schuilen, dan zijn we veilig. Want in dat bloed van Christus zijn al de pijlen van Gods toorn tegen de ongerechtigheid geblust, zijn de zonden verzoend. En vandaar, ten diepste spreekt Jesaja, de trooster, hier van het werk van Christus, roept haar toe dat haar zonde verzoend is. En daar volgt ook het derde bij. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat laatste stukje van de tekst, dat heeft de mensen die de Bijbel uitgelegd hebben voor wel wat voor wat moeilijkheden gesteld. Sommigen leggen het zo uit. Wel, dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, dat betekent dat Israël nu lang genoeg geleden heeft. Ze hebben nu lang genoeg gebukt gegaan onder die ballingschap. En het is niet onmogelijk dat daar toch iets van meespreekt in de tekst. Maar ik geloof toch niet dat we op dat spoor verder moeten. Wanneer je de woorden op je in laat werken zoals die ook staan in de oorspronkelijke tekst, dan is het toch vooral een heilsboodschap die hier gegeven wordt. En in die heilsboodschap wordt eigenlijk gezegd, Israël heeft gezondigd. En door hun zonde hebben ze straf verdiend. Maar nu krijgen ze in plaats van straf, dubbele genade. Onmetelijke genade terug. Er wordt dus gezegd dat in plaats van de straf die verdiend is, ze dubbel terug ontvangen voor al haar zonde. Dat betekent dat de schatkamers van het evangelie, de schatkamers van de belofte, de schatkamers van de rijke en ruime genade die bij God te vinden is voor alles verbeurd hebbende zondaren, die schatkamer gaat wijd open, dubbel ontvangen. Want vergeet u het niet, wanneer de Heere genade geeft, zelfs al is het, zoals we dan soms zeggen, maar een kruimelgenade, dan zit er in die kruimelsgenade altijd overvloed. En een van de kenmerkende dingen van Gods genade is dat het ruim is, rijk is, overvloedig is. Dat de liefde en de barmhartigheid en de genade van God voor ons menselijk verstand niet te peilen is en niet uit te denken is, niet uit te meten is. En vandaar dat Gods volk, wanneer ze met de genade van God begiftigd wordt, altijd meer ontvangen dan ze verzondigden. De genade is niet gelijk aan wat verzondigd is. Die genade is altijd veel groter. Veel meer. Want als de zonde meer geworden is, zegt Paulus, is de genade veel meer overvloedig geweest. De genade is veel overvloediger dan de zonde. En dat bedoelt Jesaja met die woorden die hij uit de mond des Heren heeft opgevangen. Zegt haar toe dat ze uit de hand des Heren, uit Gods gevende, geopende hand, dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. De genade is overvloedig. En ook die rijkdom van de genade, net als bij het ontslaan worden van de strijd en van de dienst, net als bij het verzoend worden van de zonde, die schatkamers van de genade gaan open in Christus Jezus. Want het is alleen vanwege Christus en om Christus dat die schatkamers opengaan. En het is alleen wanneer we door het geloof die Heere Jezus Christus mogen kennen en mogen omhelzen, dat er iets in ons hart gaat ruisen van deze kostbare belofte. Strijd gestreden, schuld verzoend, van de hand des Heren dubbel genade ontvangen voor al haar zonden. Wat een rijkdom, als je daar iets van mag kennen. Maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat iemand zich afvraagt, ja, maar voor wie is dat nu? Aan wie moest Jesaja dit nu op Gods bevel verkondigen? Aan wie moest hij zeggen, de strijd is voorbij, de banden zijn geslaakt, de schuld is verzoend? Dubbel ontvangen, overvloedige genade. Ja, dan keren we nog even terug naar het begin van de tekst. Troost, troost mijn volk, gebiedt de Heere. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is en de strijd is vervuld. Ja, daar staat het, troost, troost mijn volk. Zie je wel, daarin wordt het toch duidelijk, al die schatten zijn voor het volk van de Heere. Aan hen mag Jesaja die boodschap brengen, dat ook al hebben zij gezondigd, dat de Heere toch aan zijn volk gedenkt. En dat hij toch eeuwig bewogen is en ze daarom met deze kostbare belofte vertroost. En ook al zitten ze nog midden in de ballingschap, hen laat zien dat hij dit heil aan hen schenkt. Inderdaad, troost mijn volk. Maar dan moet u er wel op letten dat daar meer staat. Troost mijn volk, spreekt naar het hart van Jeruzalem. En dat staat er niet zonder reden, want de Bijbel heeft nooit dingen in die zonder reden genoemd worden of herhaald worden. Jeruzalem is niet precies hetzelfde als het volk. Het gaat wel om dezelfde mensen, maar het gaat hier weer om een andere naam. Het volk
wordt eerst mijn volk genoemd en dan wordt het genoemd Jeruzalem en straks wordt het genoemd Sion. En elke naam heeft zijn eigen betekenis. Wat betekent Jeruzalem? Wel, dat kunnen we alleen maar uitleggen als we heel Jesaja zouden doorbladeren en daar eens zouden naspeuren wat nu die namen Juda, Sion, Jeruzalem allemaal betekenen. En dan is heel erg duidelijk dat Jesaja de naam Jeruzalem een iets andere klank geeft dan de naam Sion. Jeruzalem, u kunt het in de voorafgaande hoofdstukken duidelijk lezen. Jeruzalem is Jeruzalem als de stad die gezondigd heeft. Jeruzalem wordt in een van de voorafgaande hoofdstukken de bloedstad genoemd. Wee die stad, die ijselijke, die bevlekte stad. En dan gaat het om Jeruzalem. Met andere woorden, de Heere adresseert deze belofte. Hij adresseert deze belofte aan zijn volk. Maar in de naam Jeruzalem ligt een herinnering aan de zonde van dat volk. Aan het feit dat zij een ijselijke, een bevlekte stad zijn. Een stad die het verdorven heeft. Een stad die gezondigd heeft. En dat moet u nooit vergeten. Als de Heere zijn volk opzoekt, dan werkt de Heere nooit over de zonde heen. Maar dan herinnert hij ze telkens weer aan hun zonde. Nee, dat doet de Heere niet omdat hij er een behagen in zou hebben om zijn volk aan hun zonde te herinneren. Maar wel om hun steeds weer te verootmoedigen en hun plaats te wijzen voor hem. En daarom als God deze belofte aan zijn volk laat horen, dan laat hij het horen aan dat volk dat zichzelf leert kennen en weet heeft van het feit dat ze Jeruzalem zijn. Tot de ijselijke stad behoren. Tot de bevlekte stad. Tot de stad die gezondigd heeft. Kennen we daar iets van in ons leven? Dat wij onze zonde en vervloeking, zoals het oude avondmaalsformulier dat zegt, hebben leren kennen. En ons daaronder voor God hebben leren verootmoedigen. Hebben we gezien dat die zonde strenge straffen verdient. En dat God de zonde ook niet ongestraft laat. Maar eer dat hij ze ongestraft laat blijven gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Kennen we onze schuld? Belijden we onze schuld? Gemeente, dat zijn vragen die zo dikwijls op allerlei verschillende manieren tot ons komen. Maar de vraag komt vanmorgen heel indringend tot ons. En wij worden geroepen om in het licht van die vraag ons eigen hart te onderzoeken. Want als wij ons eigen hart onderzoeken en moeten zeggen, ja, maar mijn zonde als zonde voor God, mijn belijden van zonde, die dingen, ja, eigenlijk ben ik er een vreemdeling van. Eigenlijk ken ik dat niet. Ik weet dat ik zondaar ben met mijn verstand. Maar om nu te zeggen dat ik voor de Heere gebogen heb en mijn schuld heb leren kennen en leren belijden. En iets versta van dat ootmoedige spreken wat ons avondmaalsformulier daar doet. Ja, dat is vreemd voor me als het zo is, mijn beste vriend. Dan is deze week van voorbereiding een week waarin u gedreven wordt en gedrongen wordt door het woord van de levende God om de stilte op te zoeken. En te vragen of God u wil laten zien wie u bent. En of God u wil bekeren door zijn genade. Want als u voortleeft met uw zonde en altijd maar koud en kil, zo eigenlijk in uw onbekeerde toestand verder kunt, dan verstaat u niets van deze belofte. Dan staat u ook buiten de troost die in deze belofte ligt. En dan is het zaak dat u de Heere zoekt in de eenzaamheid. En als u niet zoeken kunt en niet bidden kunt, vraag hem dan om u bidden te leren. Maar roep hem aan en smeek hem. En denk niet in de eerste plaats, och ja, het is avondmaal en dat is toch niet voor mij. En misschien wel kritisch op dit en op dat en op zus en op zo, zoals het allemaal gaat. Maar u hebt een ziel te verliezen. En u zult omkomen als u deze troost in Christus niet leert kennen. Die God schenken kan en schenken wil aan de grootste van alle zondaren. Maar als wij voort blijven leven en hem niet te voet vallen. O, ontzettend zal het zijn in de troosteloosheid van onze eigen schuld als we om moeten komen. En daarom, als dit uw portret is wat ik met enkele trekken probeerde te tekenen, zoek dan in deze week van voorbereiding op deze dag Gods aangezicht. Heere, maak me mijn zonde bekend en leer mij wat het betekent bekeerd te worden. Leer mij die enige troost die ook ik nodig heb. Want vergeet het niet, bij het genadeleven hoort dat het volk van de levende God zijn schuld leert kennen. Jeruzalem, zondaren, overtreders. En God kan die zonde niet zomaar door de vingers zien. En dat ga je ook beseffen. Maar het wonderlijke is, wanneer de Heere gaat werken, dan is het niet alleen maar zo dat wij onze schuld gaan zien. Dan is het zo dat je je voor God gaat verootmoedigen. Dan is het zo dat je de Heere moet gaan billijken in alles wat zijn woord zegt, in zijn eis, in zijn recht. Maar op de bodem van je hart komt ook een verlangen om die God te leren kennen. Een verlangen dat de Heere zelf die grote schuld wegneemt. Dat de Heere zelf de knopen ontbindt en de banden losmaakt en die schatkamer van zijn genade ook voor je persoonlijk opendoet. Vandaar dat mensen die met hun zonde tobben toch de Heere zo nodig hebben. Toch de troon van Gods genade zo zoeken. Bij alle rechteloosheid gaat hun hart uit naar hem. En waar is het in hun hart om te doen? Wel, het is hem te doen om God. Om hem te leren kennen. En om met hem verzoend te raken. Er is iets van een aantrekkingskracht die van de Heere uitgaat. Hun hart wordt naar de Heere toe getrokken. Er is iets van liefde tot die God. Al durf je het misschien aanvankelijk zelf geen liefde tot God te noemen. Kijk, en ook daar wordt iets in het begin van de tekst over gezegd. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. Wat betekent die uitdrukking? Spreken naar het hart. U kent die uitdrukking misschien uit de Bijbel. Dat is een uitdrukking die je eerst eigenlijk tegenkomt in verband met twee jonge mensen die van elkaar houden. Als een jonge man in het oude Israël hield van een meisje, dan sprak hij naar haar hart. Dat betekent, dat meisje hield in stilte ook wel van die jongen. Maar als die jongen over zijn liefde begon te spreken en vertelde dat hij veel van ze hield, dan sprak hij naar haar hart, dan vond hij met zijn woorden weerklank in het hart van dat meisje. En zo is spreken tot het hart, is spreken in liefde tot een hart dat naar die liefde verlangt en dat naar die liefde uitziet. Er zit ook iets in van het overtuigen, van het inwinnen. En dat heeft ook te maken met twee jonge mensen. Die jongen moest soms misschien wel wat aarzelingen overwinnen. Het meisje overtuigen van zijn liefde. Nou, dat zit allemaal in die uitdrukking spreken naar het hart. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat betekent Jeruzalem, de zwarte stad. Jeruzalem, de zondige stad. Jeruzalem, een naam die zeker bij Jesaja herinnert aan de zonde en de overtredingen die het volk van Israël heeft begaan. Daar is onder die ballingen onder Jeruzalem toch ook een verlangen naar God. En een uitzien om woorden van gunst en van liefde te horen. Het is een om God te doen. En nu mag de profeet in de naam van de Heere naar het hart van Jeruzalem spreken. Dat is een wonder als dat gebeurt ook vandaag nog. Als je als een doodschuldig mensenkind toch diep in je hart dorst naar de levende God. En de Heere gaat niet naar recht, maar naar je hart spreken. Hij gaat zeggen, zoals hij dat zo zei tijdens zijn leven hier op aarde. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg nu eens wat er in je hart is. En dan zegt die blinde man, Heere, dat ik ziende mag worden. Als de Heere naar je hart spreekt, dan lokt hij de diepste roerselen, de diepste verlangens van het hart van arme zondaren uit. En dan spreekt hij naar het verlangen wat hij zelf in hun hart gelegd heeft. En wat is dat wat de Heere dan zegt? Wel, daar hebben we vanmorgen al zo het een en ander over gezegd. Dan spreekt de Heere van troost. Onverdiende troost. Dan spreekt de Heere van een strijd die voorbij is. Dan zegt de Heere dat ongerechtigheid verzoend is. En dat zij dubbel ontvangen uit zijn hand, dan spreekt de Heere van genade. Als de Heere naar het hart van zijn zondige, van zijn schuldige bruidskerk spreekt, dan zijn zijn woorden, woorden van liefde en woorden van genade. En dan moet de Heere soms ook zoveel in dat hart overtuigen, inwinnen. Maar zijn liefde is overtuigende liefde. Inwinnende liefde. Het kan zo zijn dat als God door zijn woord en geest tot je hart spreekt, dat je het niet geloven kunt. Heer, het is me te groot, het is te wonderlijk, ik kan er niet bij. Maar zijn inwinnende liefde spreekt naar het hart en overtuigt en verbreekt. En schenkt het geloof, zodat je het ook echt mag geloven. Troost. Want de strijd is voorbij en de schuld verzoend. En de ongerechtigheid weggedaan. Ja, het is nodig, gemeente, dat wij daar in beginsel iets van kennen. Ik vraag niet hoeveel u ervan kent. Want dat kan bij Gods kinderen zo verschillend liggen. En dat kan in verschillende omstandigheden ook soms zo aangevochten zijn. Maar iets van dat spreken van God tot ons hart. Waarin Christus de weg, de waarheid en het leven. Christus de borg en zaligmaker van zijn kerk aan ons hart verklaard wordt. En we hem gaan zien in zijn middelaarschoonheid. We de woorden van zijn liefde gaan horen. Want juist als we toch deel mogen nemen aan de heilige dis, gaat het toch om de gedachtenis aan hem, om wie hij voor ons geweest is. Om wat hij voor ons gedaan heeft. Kijk, en daarom is het juist zo nodig dat we elkaar de vraag stellen, kennen we hem? De grote trooster, al is het nog zo van verre of door de schaduwen heen. Kennen we zijn woorden? Weten we het van zijn lippen? De strijd voorbij. De schatkameren van mijn genade geopend. Want hij is de inhoud van de troostboodschap van het woord. Hij is ook de inhoud van de heilige tekenen. Van het brood en van de wijn. Ach, zegt u, ja, maar deze dingen, ze zijn wel eens op me afgekomen. De Heere heeft wel eens iets van zijn liefde in mijn hart geopenbaard. Ik heb wel eens mogen zien op hem en de woorden van zijn genade in mogen drinken. Maar het is nu zo ver weg. Dan is er veel reden, gemeente, om ons voor de Heere te verootmoedigen en om zijn aangezicht te zoeken. En te vragen of hij het opnieuw wil zeggen. Zo onverdiend. Troost, troost mijn volk. Spreekt naar haar hart. Want de Heere zal degene die op hem hopen. En die het in al de vragen van hun hart alleen van hem verwachten. De stille hoop van hen die hem steeds zoeken. Hij zal het niet beschamen, want hij wil naar hun hart spreken. En dat wat hier in beginsel blijft, door de strijd en door de schaduwen heen, dat zal straks eeuwig zijn. Als Gods kerk het voorgoed mag horen, aan het einde van de loopbaan, de strijd is gestreden, de loop is beëindigd. De ongerechtigheid is verzoend. En uit de hand des Heren, uit vrije genade, zult ge dubbel ontvangen voor al uw zonden. Dan is het voor eeuwig. Troost mijn volk. Spreek naar haar hart van mijn onbegrijpelijke en onverdiende genade. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, we naderen tot u om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen voor alles wat u ons hebt geschonken. U wilde ons uw troostwoord doen horen. Een woord waarin wij vernederd worden, want het laat zien dat het bij ons niet te vinden is. Maar een woord waarin uw genade en uw gunst verheerlijkt wordt. Heere, wil die gunst ook aan ons schenken en laat het zo mogen zijn dat wij veel met dat woord mogen bezig zijn in het gebed ook deze week. Wil in Christus Jezus op ons neerzien, ons verder deze dag gedenken, ons bewaren en ons vanavond weer hier brengen wanneer we opnieuw over dit hoofdstuk na willen denken in een uur van voorbereiding voor het avondmaal. We vragen dat van u in dankzegging voor alles wat u gaf en in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 119, vers 25. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.